We gaan vanavond het laatste stukje behandelen van de Titusbrief. Broeder Albert Kooi die heeft van de Bijbelstudies over Titus een samenvatting gemaakt. Die mag u elk één per gezin meenemen. Wat mooi, Albert, dat je dat gedaan hebt. Dit kan ook de aanleiding zijn. Ja, dat is toch wat. Hij heeft de Bijbelstudies al samengevat voordat ik het klaar heb, hè? Maar dit kan ook een aanleiding zijn voor u om volgende week met vragen te komen. Volgende week hebben we een vragenuurtje over de Titusbrief. En als u vragen heeft over de Titusbrief, ja, misschien wellicht door het lezen van de samenvatting. Ik zal u eerlijk vertellen, ik heb het nog niet gelezen. Maar nou ja, het zal waarheidsgetrouw zijn, neem ik aan. Maar gebruik het in ieder geval en misschien wellicht dat u volgende week met vragen komt waar we dan over na kunnen denken. Goed. Laten we het stukje lezen wat we vorige week ook gelezen hebben. Vorige week zijn wij gekomen tot en met vers 11 van Titus hoofdstuk 3. En laten we dit stukje nog een keertje lezen vanaf vers 8 tot en met vers 15 uit Titus hoofdstuk 3. Dit is een getrouw woord en ik wil dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. Die zijn schoon en voor de mensen nuttig. Maar dwaze vragen, geslachtsregisters, twist en strijd over de wet moet gij ontwijken, want dat is nutteloos en doelloos. Een mens die scheuring maakt, moet gij na hem een en ander maal terechtgewezen te hebben afwijzen. Gij weet immers dat zo iemand het spoor geheel bijster is en dat hij zondigt terwijl hij zichzelf veroordeelt. Doe uw best, zodra ik Artemas of Tychicus tot u zend, tot mij te komen, te Nicopolis, want ik heb besloten daar de winter door te brengen. Help Zenas, de wetgeleerde, en Apollos met alle ijver voort, opdat hun niets ontbreken, en laten ook de onzen leren voort te gaan in goede werken, ter voorziening in hetgeen noodzakelijk is, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Allen die bij mij zijn, laten u groeten. Groet hen die ons in het geloof liefhebben. De genade zij met u allen. Nou, we hebben de vorige keer gezien dat Paulus tegen Timotheus zegt: Timotheus, wat ik nu zojuist gezegd heb, hè, dat wij door het bad der wedergeboorte gered zijn, zoals vers 5 en 6 zegt, en vernieuwd worden door de Heilige Geest, dat wij een God hebben die ons opvoedt, dat wij veranderd worden, dat wij groeien in ons geestelijk leven. Nou, dan zegt Paulus heel duidelijk, maak op dit punt een krachtige getuigenis. Laat je niet afleiden van het belangrijkste. Dit moet de gemeente in, de gemeenten in Kreta, moeten ze weten. En dan met name om vooraan te staan in goede werken. Nou, daar hebben we de vorige keer over stilgestaan dat Paulus wel 4 keer in dit gedeelte het heeft over goede werken. Juist dat daardoor het getuigenis ook zichtbaar mag worden. En laat je niet verleiden om bezig te zijn met gnostiek, hebben we de vorige keer gezegd. Dwaze vragen, geslachtsregisters, twist. U weet dat mormonen de geslachtsregisters napluizen tot zoveel geslachten om ja, zo ver door te gaan om zich te laten dopen voor in plaats van hen. Hè, dat ze zo op die manier mensen nog kunnen bereiken of behouden. Nou, Paulus zegt, ga daar niet mee bezig met al die geslachtsregisters. En ook strijd over de wet. Het is allemaal nutteloos en doelloos. En dan heeft hij het in vers 10 over een mens die scheuring brengt. We hebben daar de vorige keer heel even over nagedacht. Dat is iemand die mensen achter zich aantrekt. waardoor twee partijen ontstaan. In het Grieks wordt hier het woordje gebruikt, een sectarisch mens, die scheiding brengt. Wijs zo iemand in de Statenvertaling een eerste en een tweede keer terecht, zoals Matthäus ook zegt, hè? Eerste, tweede keer, als hij dan nog niet luistert. Nou, hier staat, dan wordt terechtwijzing afwijzing. En zo iemand moet je echt mijden. Daar moet je gewoon niet mee in discussie willen gaan. Afgelopen vrijdag nog, was er een familielid, een dokter van Henny, een familielid die het nu toch wel echt helemaal gevonden had in een Messias beleidende gemeente. En die nou op zaterdag op de Shabbat samenkomt. En die wilde me een beetje uitlokken om daarover te gaan praten. Ik zeg, nou nee, daar hebben we het maar niet over. Want dan we zijn nou voor andere dingen samengekomen. Maar die willen zo graag je uitlokken. En ik ga er niet mee in discussie. Dat is onvruchtbaar. Helpt niet. Nou, en dan komen we bij het stukje waar we vanavond de Titusbrief mee afsluiten. Waarin Paulus tegen Titus zegt, doe uw best, en dan staat er, zo snel mogelijk naar mij toe te komen. Doe uw best. Nou weet je, diezelfde uitdrukking vind je ook in het laatste hoofdstuk van de tweede Timotheusbrief. Net een bladzijde hiervoor, daar staat in vers 9 van 2 Timotheus 4, 2 Timotheus 4 vers 9... Daar staat, doe uw best, en dan heeft het niet tegen Titus, maar dan zegt hij tegen Timotheus. Doe uw best spoedig tot mij te komen. Of, vers 21, doe uw best voor, en dan hebben we weer, de winter. Voor de winter tot mij te komen. Hier zien we dat hij die winter door wil brengen, daar in Nicopolis. Ook hier zie je dus twee keer dat Paulus tegen Timotheus zegt, doe je best, probeer alsjeblieft zo spoedig mogelijk bij me te komen. En hier zegt hij tegen Titus, Titus, doe je best om bij mij te komen. Het lijkt net of hij zowel Timotheus, die een heel waardevol werker voor hem is. En waar was Timotheus? Timotheus, die was in Efeze. Want in de Timotheusbrieven lezen we, ik heb u in Efeze achtergelaten. Om dat af te maken waar ik mee begonnen ben. Dus Timotheus was in Efeze en Titus was op Kreta. Dus hij haalt Timotheus naar zich toe. Hij haalt Titus naar zich toe en in plaats van Timotheus zendt hij. Misschien wel goed om dat even na te kijken. Wie heeft hij nou gezonden? Hè? Want hij zegt, Titus, als jij nou naar mij toe komt, dan stuur ik naar jou toe. Dan zegt hij, Artemas of Tychicus. Nou, Artemas, dat is de enige keer dat we in de Bijbel iets over deze man kunnen lezen. Onbekende man. We lezen nooit iets over deze man, maar waarschijnlijk is Artemas gegaan. Waarom? Omdat hij Tychicus naar een andere plaats zendt. Laat het maar even lezen. Als u kijkt in 2 Timotheus 4 vers 12, daar staat, in 2 Timotheus 4 vers 12, daar staat, Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Dus om het makkelijk te maken, hij heeft tegen Timotheus gezegd, Timotheus, kom jij naar mij toe en dan komt Tychicus naar jou toe. Dat is de ene ruil. Ja? En de andere ruil is waarschijnlijk, Artemis is naar Kreta gegaan en Titus is teruggegaan naar Paulus. Zo is het waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, gegaan. Die Tychicus, dat was een zeer trouwe dienstknecht van Paulus. Als je twee teksten erover opslaat, en met name is Tychicus een, je zou kunnen zeggen, een gezant een afgezant van Paulus. Dat kunt u bijvoorbeeld vinden in Efeze 6. In Efeze 6. Efeze 6, vers 21. Daar zien we dat Tychicus ook in Efeze geweest is. Efeze 6, vers 21. Opdat ook gij van mij moogt weten hoe het met mij gaat, zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar, u in de Heere, u alles bekendmaken. Met dit doel heb ik hem tot u gezonden, opdat gij onze omstandigheden zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Daar zien we dat Tychicus vanuit Rome, waar Paulus gevangen zit, naar Efeze gestuurd wordt. Dus ja, het is iemand die Paulus dan daarheen zendt en dan daarheen zendt om op de hoogte te komen van wat er gebeurt in al deze gemeenten. Hij is niet alleen naar Efeze gestuurd, hij is ook naar Colosse gestuurd. Kijkt u maar in Colossense 4 vers 7. Daar lezen we. En dat is ook weer met hetzelfde doel. Efeze en Colosse, dat zijn twee gemeenten en die liggen niet eens zo heel dicht bij elkaar. Die liggen net zo ver uit elkaar als Den Haag en Enschede. Ja? Heeft een beetje een idee. 200 kilometer oostelijk van Efeze heb je Colosse. En toch hebben die gemeenten met elkaar wat contact via Tychicus, die namens Paulus hen bezoekt. Nou, dat zie je hier in Colossense 4 vers 7. Daar staat: van al mijn omstandigheden zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwdienaar en mededienstknecht in de Heere, u op de hoogte brengen. Ik heb hem juist daarom tot u gezonden. Dus hier zien we ook weer Tychicus die gezonden wordt door Paulus naar de gemeente toe om hen op de hoogte te stellen van de omstandigheden van Paulus. En ook aan Paulus weer terug te brieven, zo van hoe gaat het in de gemeente. Ik vind het trouwens wel heel mooi. Vanmorgen hadden we een convent met baptistenpredikanten uit de regio, uit Twente. En weet je, het grote gevaar is, en ja, je ontkomt er bijna niet aan, dat je als gemeente als het ware op zo'n eilandje zit, hè? En je denkt alleen maar aan onze gemeente. En het individualisme slaat toe ook in gemeenten. Ik weet niet, nog helemaal niet zoveel jaren geleden hadden we als baptistengemeente wel eens een keer een Pinksterlanddag. In het Openluchttheater bij Hellendoorn of Nijverdal. Maar daar kwamen ze uit allerlei baptistengemeenten, hadden we, hè? Het is nou bijna niet meer van de grond af te krijgen. Hè? Je kijkt bijna niet meer verder dan, ja? Maar hier zie je dat die gemeenten toch met elkaar in contact stonden. En ja, we moeten daarvoor waken dat we niet helemaal individualistisch bezig zijn. Paulus zegt, kom naar mij toe. Hij heeft nieuwe plannen waarschijnlijk. Timotheus, jij moet erbij zijn. Titus, jij moet erbij zijn en we gaan samen overleggen van hoe we verder gaan. En daar hadden ze de tijd voor, want dan zeggen ze hier, want ik heb besloten, als we weer teruggaan naar Titus 3 vers 12, ik heb besloten om daar de winter door te brengen. Nou, ik weet niet of het een hele strenge winter was in die tijd. Maar misschien is het dan ook wel goed om een klein beetje te weten waar Nicopolis ligt. Nicopolis, dat is een stad die door Augustus, keizer Augustus, overwonnen werd. En een grote stad was dat in het Romeinse Wereldrijk. En die stad moet je zoeken aan de westkust van Macedonië. Een beetje waar vroeger het Joegoslavië lag, boven Griekenland. Daar lag Nicopolis, aan de kust. En het lijkt erop dat Paulus daar al een klein beetje op weg was richting Europa naar Spanje. Dat lijkt erop dat hij daar wel als het ware de plannen met elkaar gemaakt heeft van jongens, en nu gaan we verder door. Want hij zegt ook later, voor mij is hier geen werkterrein meer. Nou ja, terwijl hij nog maar net overal wat gemeenten gesticht had. Maar ik wil graag op een plaats het evangelie verkondigen waar het evangelie nog nooit verkondigd is. Nogmaals, het zou erop kunnen wijzen dat Nicopolis als het ware de eerste stad geweest is van, waarvan hij weggetrokken is richting Spanje. Dus ze hebben de winter doorgebracht. En het is zelfs zo dat hij tegen Timotheus zegt, Timotheus, als jij nou komt, zorg dan dat je in Troas, en dan moet hij overvaren bij Troas, dat is de Bosporus, hè, bij Turkije. Als jij nou komt, heb ik in Troas mijn jas laten liggen. En de winter komt eraan, dus neem die jas mee. En ook die perkamenten rollen, die voor mij heel waardevol zijn, want ik heb ze nodig. Ja, weet u dat nog, dat ik daar toen in Timotheus iets over gezegd heb? Neem ze mee, kom bij mij, want de winter komt eraan. En anders vat ik misschien nog wel kou. Nou, hier zien we dus dat Paulus plannen aan het maken is. En dan zegt hij in vers 13, help Zenas. Dat is ook de enige keer dat we in de Bijbel over deze man kunnen horen. De enige keer Zenas, de wetgeleerde. De wetgeleerde. Wat wordt er nou mee bedoeld? Heeft een van u een idee wat hier met wetgeleerde bedoeld wordt? Zenas, de wetgeleerde. Wat voor iemand moeten we ons daarvan voorstellen? Komt deze uitdrukking wel meer in de Bijbel voor? Ja. Je vindt diezelfde uitdrukking in Handelingen 5 vers 34, en er zijn er nog wel 10 hoor, 10 keer dat die uitdrukking voorkomt. In Handelingen 5 vers 34 lees je over Gamaliel. Gamaliel, en dan staat er in Handelingen 5 vers 34. Maar een zeker fariseer, inderdaad genaamd Gamaliel. En vergeet niet, Gamaliel was de, je zou vandaag kunnen zeggen, de professor waarvan Paulus les gehad heeft. Dat was zijn docent. En later zegt hij ook, ik ben opgegroeid, opgevoed aan de voeten van Gamaliel. En dat heeft hem een enorme positie gebracht, want als jonge man was hij al heel belangrijk daar in Jeruzalem. En dan staat er Gamaliel, een wetgeleerde. Iemand die zich met name gespecialiseerd had in de Torah, in de hele ceremoniële wetgeving, in alle dingen die de Joden moesten doen. En deze Zenas, een wetgeleerde, was tot geloof gekomen. Nou, dat is heel wat hoor. Dat zo iemand die zich zo verdiept heeft in hoeveel vingerhoedjes in een mikwa moesten, zo'n groot bad, hoeveel duizenden, en hoe met het Pesachfeest alle krummeltjes uit de kastjes gehaald, en hoe lang een sabbatsreis mocht zijn, en dat zo'n man tot geloof gekomen is in Jezus. En ervaren heeft wat Paulus zei, de wet is volbracht in Christus. We zijn vrij. Nou, deze wetgeleerde en natuurlijk ja, die voelde zich heel erg thuis bij Apollos. En Apollos was ook een oud-testamenticus. We lezen over Apollos, misschien wel goed om even te lezen in Handelingen 18. In Handelingen 18 vers 24, daar hebben we de eerste keer iets over Apollos. En waar kwam Apollos vandaan? Uit Alexandrië. Nou, weet u waarschijnlijk wel waar Alexandrië ligt? Wie weet dat? Westelijk van de Nijldelta. Dus als je de Nijldelta hebt, hè, aan de kant van Libië, Aan de westkant, daar ligt Alexandrië. En in Alexandrië was een hele grote Joodse nederzetting. Heel veel Joden, handelsmensen waren daar. En deze Apollos die kwam daar vandaan. Vers 24 van Handelingen 18. En een zekere Jood genaamd Apollos, geboren uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de schriften, kwam in Efeze. Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had. En dat met name vanuit, en dat kon ook niet anders, vanuit het Oude Testament. Vanuit het Oude Testament liet hij zien, kijk eens, het gaat er wel over Jozef, maar eigenlijk gaat het over Jezus. En al die offers die gebracht werden in Leviticus, dat zijn niet zomaar offers, maar dat is het lam van God. En dat vers uit Jesaja 53, als een lam werd hij ter slachting geleid, dat gaat over Jezus. En Psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat heeft Jezus geroepen aan het kruis. En vanuit het hele Oude Testament, doorkneed in de schriften, liet hij zien, die persoon waar het Oude Testament over gaat, is Jezus. Hij ziet in het Oude Testament de vervulling van Jezus. Dat deed hij op zo'n sublieme manier. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. Dus hij was al op de hoogte van dat wat Johannes deed. Johannes doopte een doop van bekering, maar niet van opstanding. Het oude leven werd wel begraven bij Johannes de doper, maar het nieuwe leven was niet zichtbaar. En dat is één van de kenmerken van bijvoorbeeld een kerkgenootschap als de kerk van de Nazarener. De kerk van de Nazarener wilde mensen heel duidelijk de weg wijzen in navolging van Jezus. En met name gestoeld op het Oude Testament. En het is heel wonderlijk dat als Paulus op een gegeven moment in Efeze komt, waar ook Apollos gewerkt heeft, dan ontmoet hij daar een aantal christenen. Laten we maar even verder lezen in Handelingen 19. Vers 1, daar staat, en terwijl Apollos te Korinthe was, geschiedde het dat Paulus na door de bovenlanden gereisd te zijn te Efeze kwam. En daar enige discipelen vond, en hij zei tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot geloof kwam? Toch ze zeiden tot hem, we hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En hij zeide, in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes doopte een doop van bekering. En zeide tot het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam. En dat is Jezus. En toen ze dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Hier zie je dus ook christenen in Efeze die het halve evangelie kenden. Wisten wel wie Jezus was, maar ze hadden nog geen inzicht in de opstanding van Jezus en de Heilige Geest die gekomen was. Het nieuwe leven. Niet alleen het oude leven begraven, maar het nieuwe leven. Nou, en dan zie je op een gegeven moment, als we weer even teruggaan naar Handelingen 18, vers 25. Hij wist alleen Apollos van de doop van Johannes. En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, en dan vind ik het zo mooi, dit echtpaar, namen zij hem tot zich, dus ze nodigden hem voor een bakje koffie uit, zou je kunnen zeggen, en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Het is niet zo dat ze gelijk begonnen te strijden met Apollos. Apollos, je hebt het helemaal mis. Niet dus, alles. Maar dat ze hem met zachtmoedigheid en liefde eigenlijk zeiden van, joh, maar weet je ook dat er een opstanding is? Weet je dat ons oude leven niet alleen begraven wordt, maar dat we met een nieuw leven ook opstaan en de Heilige Geest ontvangen hebben? En zoals ik u een paar keer genoemd heb de afgelopen keren, dat er in de Heilige Geest een bron in ons gekomen is, waar het leven in omhoog komt. Christenleven wordt ons niet opgelegd, maar komt van binnenuit. En dat begreep Apollos. En toen werd Apollos van Paulus een zeer bijzonder vruchtbaar medewerker. Zo zelfs dat hij in Korinthe zo'n geweldig werk gedaan heeft, dat de mensen in Korinthe op een gegeven moment tegen Paulus of rondom Paulus zeiden, toen Paulus, wij zijn van Apollos. 1 Korinthe 3. Wij zijn, of 1 Korinthe 1 geloof ik, ja. Wij zijn van Apollos. En anderen zeiden, wij zijn van Petrus. En nog weer anderen zeiden, wij zijn van Paulus. En er was er nog een vierde groep, die was heel geestelijk, die zei, en wij zijn van Christus. We willen het toch wel even onderscheiden. Hè? En dan zegt Paulus, waar gaat het eigenlijk om? Wat betekent het, wie is van Paulus en wie is van Christus en wie is, waar gaat het om? En dan legt hij zo mooi uit, hij zegt, Apollos heeft, of Paulus heeft geplant. En dan zegt hij, Apollos heeft begoten. En Christus geeft de wasdom. Het gaat er niet om van, hè? En ook daarin zie je weer zo mooi dat Paulus zegt, we vullen elkaar aan. We zijn niet tegen elkaar, maar we vullen elkaar aan. En weet je wat Paulus, Apollos en Petrus deden en hadden met elkaar? Dat mogen wij ook onderling hebben. We zijn allemaal weer anders. We hebben allemaal weer andere gaven. Talenten. En daar moet je niet trots op zijn voor jezelf, maar je mag je dienstbaar opstellen. En het is zo mooi dat je elkaar nodig hebt en er voor elkaar kunt zijn. Geen concurrentie, maar aanvullen. En weet je, deze twee mannen, Zenas en Apollos, die waren op Kreta aangekomen. Die waren op Kreta aangekomen en Paulus die zegt tegen Titus, Titus, dit zijn twee medewerkers en help hen voort. Zorg dat ze verder kunnen, dat ze vrucht kunnen dragen. Want deze mensen die leefden niet van de wind, die hadden ook geld nodig. Ik weet nog zo goed, broeders en zusters, dan was ik nog een jochie van een jaar of 12, dat mijn vader wel eens sprak in Zutphen. En dan gingen we wel eens met een boer mee naar Tonden. Dat ligt daar ook in de buurt van Zutphen. En nou, dan waren we gezellig daar bij die mensen, koffie drinken. En ik zag wel eens, hoor, dat die meneer, die boer, die gaf mijn vader dan wel eens een hand. En er zat er wat in die hand, zo. Alsjeblieft, hoor. En af en toe zei die van tegen mij, ga even mee, ga even naar het kippenhok. Nou, dan kwamen we bij het kippenhok. En dan was je aan het zoeken. En dan pakt hij er toch een kip eruit, uit al die honderden kippen. Hij zei, dat is een mooie dikke, die is voor je vader. En wat deed hij daarmee? Hij hielp mijn vader voort bij het brengen van het evangelie. Mooi is dat, hè? De anderen voorthelpen. Hij zegt hier in dat stukje, denk nou niet aan je eigen dingen, maar zorg ervoor dat de dienstknechten die langskomen, die helemaal geen vast inkomen hebben, die van de Heer afhankelijk zijn, dat je hen voorthelpt, dat je verantwoordelijkheid draagt voor de nood van anderen. En dan zegt Paulus hier, om daarin voor te gaan. Want hij zegt hier in vers 14, opdat ook de onzen, zij die bij ons in de gemeente horen, leren om voor te gaan in deze goede werken ter voorziening in hetgeen noodzakelijk is, opdat zij niet onvruchtbaar mogen zijn. Dat voorthelpen, u mag het opschrijven als u wilt, u mag het later beluisteren, maar dat voorthelpen van de evangelieverkondigers, of het nou een kip uit een kippenhok is, of wat dan ook, of Elim, inderdaad. Dat kun je vinden in Romeinen 15 vers 24, waar Paulus zegt, helpt hen voort. 1 Korinthe 16 vers 11 en de derde Johannesbrief, het zesde vers, waar alle drie de keren staat, help hen verder voort bij de verkondiging van het evangelie. Dan tot slot, het laatste vers, daar staat allen die bij mij zijn. Het lijkt erop dat Paulus zich weer een beetje aan het hergroeperen is. Hij heeft immers in de gevangenis gezeten. Hij is vrijgekomen, maakt plannen om naar Spanje te gaan. En het lijkt net of hij mensen aan het verzamelen is om zich heen. Allen die bij mij zijn, laten u groeten. Groet hen die ons in het geloof liefhebben. Geloof en liefde horen bij elkaar. De agape wordt hier gebruikt, het woord. En dan zegt hij, de genade zij met u allen. Tot zover de Titusbrief.